De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het 60e hoofdstuk van de profeet Jesaja. En daarvan lees ik u voor het 18e vers. Jesaja 60 vers 18, daar spreekt het woord des Heren. Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land. Verstoring noch verbreking in uw landpalen. Maar uw muren zult gij heil heten en uw poorten lof. Tot zover. Zijn wij hierboven bloeiende tot de vrede. De vorige keren hebben wij een keer stilgestaan bij het eerste vers en de laatste keer bij het tweede vers. De laatste keer hebben wij in zonderheid gelet op het onderscheidende in de genade van God. Dat de Heere onderscheid maakt waar onzerzijds geen onderscheid is. En de heerlijkheid des Heeren over zijn Sion zal opgaan. Nou dacht ik, tenminste dat wilde ik proberen, om kort het gedeelte dat tussen vers 2 en vers 18 ligt, kort te overdenken. Het is een heel stuk, ik bind me daar niet aan. Misschien dat we er kort doorheen kunnen komen, en anders komen we er nog een keer op terug, zo de Heere wil. Maar dat betekent dat ik dat tussenliggende stuk echt in de volle zin van het woord even als bijbelezing met u wil doorwandelen. Die donkerheid van de volken, die over de volken heerst en die dikke duisternis terwijl het licht over Sion opgaat. Zie vers 2 wat we al overdacht hebben. Die zal zich uitbreiden. Die zal anderen trekken door de kracht van God om te komen en om aan te bidden. De heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Wij moeten bedenken als wij dit hoofdstuk lezen, dat we voor moeilijke, verklaarbare gedeelten komen te staan. In welk verband moeilijk? Omdat aan de ene kant wordt in duidelijke bewoordingen worden de dingen genoemd die betrekking hebben, er worden namen genoemd van volken, er wordt de plaatsen genoemd, er wordt gesproken van goud en van zilver. Er wordt van de Kedarenen gesproken die rijk waren aan vee. En er wordt over landstreken gesproken waar het goud vandaan kwam. En, nou ja, allerlei woorden die wij op zich zo wel verstaan. Want als er sprake is van eilanden en van schepen enzovoorts, he, en over vreemden die de muren bouwen, dan heb je daar wel een voorstelling van. Wanneer je dat nu tracht historisch te verklaren, dat wil zeggen, wanneer je je voor de vraag stelt, wanneer is dat nu allemaal geweest? Of, moet het nog komen? Dan is dat niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Je hebt aan de ene kant een grove historische verklaring. Die schuift dit door grotendeels naar wat men dan noemt het duizendjarig rijk. Dat Israël, wat ik al meerdere malen op gewezen heb, naar die opvatting wordt Israël, Palestina, Kanaan aan het middelpunt van de aarde. En de hele wereld zal van daaruit geregeerd worden. En er worden dan nog veel meer profetieën voorbij gehaald, hoe dat de hele wereldbevolking op kemels, muilen en en andere dieren zich zal spoeden naar Jeruzalem, want daar zal het regeringscentrum zijn voor de gehele wereld. Ik heb mij tot die gedachte nooit aangetrokken gevoeld, omdat ik vast geloof dat het met het geheel van de godsopenbaring in het woord niet overeenkomt. En wanneer je dan enkele gedeelten uit de openbaring in zonderheid daarvoor gebruikt om grond te vinden daarvoor, dan vind ik dat een hele gewaagde manier van uitleg. Officieel heeft de kerk deze leer dan ook nooit erkend. En op alle synodes is deze leer ook in die zin officieel als kerkleer geweigerd. Wij leven nu in een iets andere tijd. Tegenwoordig is het haast zo dat er bijna niemand meer is die wat men vroeger geloofde, of in ieder geval als kerkleer aanvaarde, dat er geen genoegzame gronden waren om zulks te geloven. Tegenwoordig, als je dat nog gelooft, dan ben je nu een uitzondering. En wat vroeger tot de privésector behoorde, dat men iemand er niet direct de kerk voor uit wilde zetten, omdat er ook onder de oudvaders, de Engelse en de Nederlandse, denk aan Brakel enzovoorts, en er zijn meerdere waar men daar sporen van vindt, en zeker ook bij een Da Costa, zelf een Jood, maar ze hebben dat als privégevoelen, hebben ze dat, nou ja, niet uitgesloten. Je werd er niet voor de kerk uitgezocht, maar het is nooit de leer van de kerk geweest. Nou is dat op zichzelf natuurlijk ook weer niet bepalend. Maar voor mij heeft altijd het duidelijkst gesproken als de Heer Jezus en de apostelen spreken over de wederkomst van Christus op de wolken des hemels, dan voel je dat de Heer Jezus heeft in zijn onderwijs geen plaats ingeruimd in die zin dat er aan het eind van de wereldgeschiedenis nog eens een duizendjarig rijk zal komen. Ik geloof ook in een duizendjarig rijk. Dat is het rijk tussen de eerste en de tweede komst van Christus, waarin het evangelie gepredikt zal worden aan alle creaturen. Maar bij de apostelen en bij de Heer Jezus vind je er niets. Het enige waar men dan mee komt is dit: als ze wandelen naar de Olijfberg, de berg van de opvaart, de hemelvaart, dan zeggen de discipelen: zult gij nu het koninkrijk weet aan Israël wederom oprichten? En dan zegt de Heer Jezus: het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand heeft. En daaruit concludeert men dan wel, zie je wel, het komt wel, maar de Heere wou alleen niet zeggen wanneer het zou komen. Dat is natuurlijk uitlegkundig gezien een uitermate zwakke stelling om dan op zo'n woord terug te vallen. Maar als de Heere Jezus het einde schetste, dan krijg je echt niet meer zo'n glorieuze tijd dat heel de wereld 1000 jaar in rust is en dat alle vijanden zich geveinsdelijk zullen onderwerpen en dat Gods volk het dan eigenlijk voor het zeggen heeft. Dat die dan, laten we zeggen, regeren. Dat de rollen worden omgedraaid. Dat vind je bij de Heer Jezus niet. Integendeel, het is net alsof de Heer Jezus wil zeggen: geloof daar allemaal niets van, want ze zullen zeggen: hier is de Christus, daar is de Christus, of hij is in de woestijn, maar geloof ze niet. Want zoals de bliksem uitgaat, zo komt hij, onverwacht, ongedacht. En als ze zullen zeggen: vrede, vrede, en geen gevaar, zal een haastig verderf ze overkomen. Daarbij komt dat je uit de Paulinische brieven duidelijk merken kunt dat Paulus persoonlijk wel nog heeft gehoopt om mee te maken de wederkomst van Christus op de wolken des hemels. Wij die levend overgebleven zijn enzovoorts. en over die ontslapen zijn. Hij heeft voor allen een boodschap. Dus je kunt merken, in Paulus' denken, door de geest ook geleid en geïnspireerd in zonderheid, heeft het geen plaats ingenomen. Voor hem is die komst van Christus. En zijn heengaan naar de hemel is de inluiding van zijn wederkomst. Hij komt eraan. Niet om nog de zaak 1000 jaar te rekken, maar om te komen op dat, omdat anders geen vlees zou behouden worden en de uitverkorenen zelfs verleid zouden worden. Dan vraag je natuurlijk ook af, heeft daar nou, ik weet wel, wij zijn verschrikkelijk uit de aarde aardse mensen. Hè? En ja, ik ben het helemaal niet met al die mensen eens, maar in dat opzicht kan ik Kuiper wel weer begrijpen. Die schrijft, als hij het over 1000-jarig rijk heeft, die zegt, ja, dat is een psychologisch uitvloeisel van de menselijke ziel. Want, zegt hij, Gods volk heeft van oudsher altijd geweest de verdrukte partij, de minderheid. Nooit hadden ze haast wat in de melk te brokkelen. Het was altijd Sion. Niemand vraagt naar haar. En dan schrijft hij, ja, het is te begrijpen dat bij dat volk de gedachte wel aantrekkelijk is dat toch hier op aarde de rollen nog eens een keer worden omgekeerd. En dat nou eens niet die christen, die gelovige zijn mond moet houden, maar dat die vloeker nou eens zijn mond moet houden. He? En dat nou niet die communist of die socialist of hoe je het ook noemen wil, he? Dat die nou niet eens op de stoel zit, maar dat er nou eens mensen zitten die de wereld regeren met Christus, die hem vrezen en hem liefhebben. Op zichzelf is dat natuurlijk wel een aannemelijke, een duidelijke uiteenzetting. Kolbrugge doet het weer veel sterker. Die brengt het direct terug tot het verbroken verbond der werken. Maar dat laat ik nu even buiten beschouwing. Ik heb een begrip voor, bedoel ik. Want ieder mens in zijn eigen kleine leven hunkert altijd, dat lijkt wel een ingeschapen iets, hè, hunkert naar het licht, hunkert ergens naar een moment van bevrijding, zoals de zieke naar het licht hunkert en naar de morgen stond. Zo is dat natuurlijk ook niet uit te bannen uit de christelijke kerk. Want anders, als dat uit te bannen was, dan zou je moeten zeggen, ja, welke zondaar kun je nou nog blij maken met een 1000-jarig rijk? Als je toch moet sterven. Want sterven gaat gewoon door. Het is nog geen hemel. Hè? Dus dat proces gaat gewoon door. En met een lichaam der zonde en des doods. Hè? Te rond te lopen 1000 jaar. Al heb je dan uitwendig alles mee. Je voelt wel aan. Zo'n tussenfase. Hoe mooi ook voorgesteld. Ja. Als een mens niet uit de, zo aardselijk zou denken, dan zou die zeggen, nou nee, liever niet. Het is nogal een tijd, 1000 jaren. Maar goed, dat is een beetje een grove, letterlijke weergave, niet alleen van deze profetie, maar van vele profetieën in het Oude Testament. Denk in bijzonderheid aan Zacharia, Ezekiel en anderen. Ja, dan heb je daarnaast, heb je natuurlijk de geestelijke verklaring. De geestelijke verklaring. En die geestelijke verklaring, die brengt deze uitspraken direct over op de Messias en zijn rijk. Nou, als je dan die heidenen zullen tot uw lichaam, dan zie je inderdaad dat dat ook vervuld is geworden. En vandaag de dag wordt het nog vervuld. Want nog toen bij de Pinksterdag werd het vervuld, en in de geschiedenis is het vervuld, dat van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, hebben ze hem geëerd en geprezen. En onder dezelfde waren koningen en keizers. Er waren er zelfs bij als voedsterheren van de kerk. Daar zou je op kunnen wijzen. Alleen, ook die gedachte, die uitleg wordt enigermate gedrukt door de vraag, is het ooit wel zo geweest, ook in de Nieuw-Testamentische bedeling? Ik weet waar er in een zondaarsziel vrede is, daar is vrede, daar is blijdschap. Daar is als het ware een stukje van de hemel afgedaald in de ziel. Maar, ja, het wordt toch tegelijkertijd aan alle kanten ook weer, en soms na korte tijd, wordt het veranderd. Wordt het weer veranderd. Zodat je zegt, ja, als je dat allemaal leest, van die grootheid en die vrede en wat het deel is, dan kun je dat natuurlijk vergeestelijken en dus goed geestelijk opvatten. Maar ook dan vind ik persoonlijk dat je er eigenlijk mee blijft steken. Bij mij roept het meer een soort heimwee op, een verlangen, iets dat je zegt, ja, zo is het nog niet. Ja, en toch staan er psalmen achter Jesaja 60. Het zal alles tot de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zo ver men volkeren kent. Men zal hem van de Eufraat vereren, tot aan des aardrijks end. Ja, dat klopt weer met dit. Dat je het niet letterlijk kunt verklaren, dat is natuurlijk die grove verklaring, dat gaat er niet op. Want als er dan over die dennenbomen, die beukenbomen en die busbomen die van de Libanon gehaald worden, een herinnering aan de tijd van Salomo, die een verdrag sloot met Hiram, dat hij in bomen zou leven, cipressenbomen of cederbomen, van de Libanon voor de tempelbouw enzovoorts, daar is dit een herinnering aan. Ja, dat is op het ogenblik niet denkbaar. He? Trouwens, dan zou je moeten geloven dat de aardse tempel in Jeruzalem weer opgericht zou moeten worden. En dat die beschrijving van Ezechiël, van die offeranden en al die dingen meer, die er in die nieuwe tempel zullen plaatsvinden, dat nog komen moet. Maar ja, waar je dan blijft. Er zijn wel mensen van 1000 jaar rijk die dat ook nog geloven, maar dan geen offers meer tot schuldverzoening, maar dankoffers voor de Heere die dan geofferd zullen worden. Lijkt mij totaal onaannemelijk. De geestelijke verklaring, dat geloof ik zeer zeker, die zit er het dichtste bij. Maar, en dat is persoonlijk onder het lezen van al gelijkluidende profetieën in het Oude Testament, bekroop mij toch vaak het gevoel, ja, is dat nou de werkelijkheid zoals God hem ziet? Of zou ik daar ook wat van kunnen zien? Ik bedoelde dit mee. Laten we nou eens iets zeggen. Laten we nou eens zeggen dat er ieder jaar, het is maar een los getal, daar bedoel ik verder niets mee. Laat ik nou eens zeggen dat er ieder jaar 1000 heidenen over de hele wereld, door het evangelie Gods en door de kracht des geestes tot de erkentenis komen van het heil des Heren. Is dat dan de vervulling? Als dat de vervulling is, dan zou iemand zeggen, ja, ja, maar ja. Als je dit leest, dat het wordt voorgesteld, van alle kanten komen de kemelen, de kamelen en de andere lastdieren, die komen alle kanten. als de zeevarende, de eilanden, ze komen allemaal naar het centrale punt. En die niet meedoet, die kan niet bestaan. Daar zeg je, ja, dan zijn die 1000 mensen over de hele wereld gerekend. Dat is ergens wel heel veel. Maar dat is toch niet die totale ommekeer, die wending, zoals je die hier uit op zou maken. He, dat er in een ogenblik een totale verandering plaatsvindt. Goed. Dan weet u die lijn ook. Dus we hebben nu gehad, laten we zeggen, de min of meer grove, letterlijke verklaring, die het zoekt in het verleden gedeeltelijk, maar het meeste dan nog verwacht hier op aarde, in het 1000-jarig rijk. In de tweede plaats heb je dus de geestelijke verklaring, die deze woorden plaatst in de nieuwe bedeling, en dan in zonderheid wijst op het Pinksterfeest, en de eeuwen daarna, dat het christelijk geloof, het woord ook, verbreid werd over de toenmaals bekende aarde, en een steeds grotere vlucht nam toen eenmaal de eerste christenkeizers ten tonele verschenen. Dat zijn de twee belangrijkste gedachten. Als u zegt, bent u daar nou voor uzelf uit? Nou, dan zou ik niet zeggen dat dat zo is. Maar ik heb het al meerdere malen gezegd. En daar kom ik weer op terug. Ik geloof zeer stellig dat de profeten van de oude dag profetieën hebben gekregen die spraken uit de feiten, de namen, de gegevens van die tijd. Maar die door de geest bedoeld zijn om heen te wijzen in één lijn naar het eeuwig Koninkrijk van God, het nieuw Jeruzalem, dat zal nederdalen van God uit de hemel. En na veel gedachten en overleggingen spreekt mij dat het sterkst aan. Zoals als je bij Joël, meen ik, als je daar een beschrijving leest van de sprinkhanenplaag, dan lijkt het wel alsof je verplaatst wordt in het laatste oordeel. Hoe de lucht zwart wordt. En de mensen en de helden klagelijk schreeuwen. O, die dag, die dag. En dat alles verschroeid wordt. En de beesten van het veld het uitschreeuwen in benauwdheid. Als je dat leest, die levendige beschrijving van wat dan een sprinkhanenplaag betreft, dan kun je voelen, die sprinkhanenplaag is in principe die ene lijn van het grote oordeel van God dat vol zal worden op de laatste dag. Het is er eigenlijk niet van te scheiden. Elk oordeel hier in de tijd zit onlosmakelijk vast aan het eeuwige oordeel. Wanneer een kind des Heren verongelukt, dan geldt daarvan enerlei weg wedervaart, de rechtvaardige en de goddeloze. Dan is het voor die man een eeuwig geluk, of voor die vrouw, als die boven mag zijn. Maar als iemand in een ogenblik in zijn eigen staat verkerende, vervreemd van God. In een ogenblik van de aarde wordt weggevaagd, dan geldt daarvan, hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik? Hoe moeten zij het leven enden? Want dan is dat weggevaagd worden onlosmakelijk verbonden, al gebeurt dat niet met iedereen op zo'n wijze, met die laatste veroordeling: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar zo is het nu ook voor wat betreft de heerlijkheid en de zaligheid. De discipelen hebben als het ware, en ieder kind van God, de een meer, de ander minder, hebben iets van die glans gezien. De discipelen ook, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hun letterlijk, hun hebben nog meegemaakt toen hij verheerlijkt werd op de berg. En dat ze een stem hoorden van de hemelen. Maar ook daarna, wij die geen oor- en ooggetuigen zijn en die niet met de handen hebben getast, dat vlees geworden woord, voor ons kan het ook gelden dat in onze zwakke ogen, in ons duister hart, iets opgevangen is door die wederbarende genade des geestes van dat andere, dat nieuwe. Dat andere leven, die eeuwige lof, die eeuwige vreugde, die nimmer voorbijgaande blijdschap. Dat verlost te zijn van de zonde en van de ongerechtigheid, van alles, van zichzelf. Dan is dat in principe een voorproefje, hoe ook ten dele, en hier nog gemengd met het toch is het in principe een voorproefje van de eeuwige heerlijkheid. Maar dan is die blijdschap onbepaald. Hier al reeds in beginsel, maar hier is er nog een zekere bepaling vaak. Dat wil zeggen, het is niet een zich steeds uitbreidende glans. Maar hij kan in het kort soms weer in duisternis bevangen zijn. En dat hij dwaalt langs veel omwegen. Maar waar de Heer het geeft, is het iets van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Kijk, en nou zou ik u dit willen zeggen. Die lijn moet je nu doortrekken door Jesaja 60. He? Zo moet je doortrekken. He, dan geldt daarvan de verlossing voor hulpeloze zondaar, voor verkorenen. Uit Babel was wel degelijk een voorproefje van die totale verlossing van een lichaam der zonde en des doods. Een verlossing uit alle benauwdheden. Dat was er een voorproefje van. Ze hebben daarin door het geloof mogen aanschouwen. Die God zal niet rusten, totdat hij een volk veilig heeft thuisgebracht. En dat was met al dergelijke dingen zo. Al dergelijke dingen, al die verlossingen, die waren in principe dus deel uitmakende van het grote heilsplan Gods. Maar het was de volheid nog niet. Want ze hebben de zon nog wel nodig gehad. Begrijpt u? Er staat hier, er zal geen zon meer zijn, dat klopt met de openbaring. Dan voel je dat de profetie, die reikt veel verder dan een tijdelijke vervulling. Of een gedeeltelijke vervulling in de tijd, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Die reikt veel verder, die is daar niet mee uit. Die gebruikt wel de woorden van die tijd en de namen van die tijd en de volken van die tijd, waarvan er velen zijn toegebracht. Toen de geest werd uitgestort over alle vlees. Maar daar is niet bij gebleven. Er is wel letterlijk goud en wierook en mirre gebracht. Hè, aan de heren. Aan de kribben. En er is wel eens wat goeds in Jeruzalem gebracht. En dat begrijp je wel. Maar ik bedoel, het is niet zo geweest. Of het is nu niet zo dat wij allemaal met onze zakcentjes of ons spaarcentje op weg gaan om in Jeruzalem te brengen en te zeggen, ja, er staat in Jesaja 60 geschreven dat alles zal in Jeruzalem gebracht worden en moeten wij helpen met de poorten te bouwen enzovoorts, weet je wel? Nee, de profeet gebruikt dingen. Dingen die gebeurd zijn. Maar die woorden en die dingen en die personen en die zaken gebruikt hij niet om daarbij te blijven staan, maar om ons te leren. Hij komt en zijn raad zal eeuwig bestaan. Uit dat gezichtspunt wilde ik nu nog even verder gaan. Heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Denk aan de herders, aan de wijzen van het oosten. Denk aan de uitbreiding van het koninkrijk onder de heidenen. Kijk, hef uw ogen op rondom en zie, alle zijn ze vergaderd. Er komt een hele vergadering aan. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Of, zoals je iets beter kunt lezen, zij zullen op uw heup gedragen worden, of in de armen tot u gebracht worden. Daar heb je weer een vers, dat ten dele vervuld is in de tijd. Want de koning Cyrus, die gaf toestemming, die gaf zelfs nog materiële hulp aan het volk, aan Nehemia en aan Ezra, om terug te keren later. Later dan Jesaja profeteerde, maar die heeft er reeds van geprofeteerd, om die tempel te gaan herbouwen. Trots alle woede van de vijanden, hebben de vijanden toch meegewerkt. En ze hebben hun zonen, de ballingen als het ware, die hebben ze teruggedragen naar Jeruzalem. Maar daar blijft het niet bij. Daar blijft het niet bij. Nee, nog diep. Verstrekt dit woord zich uit, hè, tot dat geestelijk Sion, tot dat geestelijk Jeruzalem, wordt als het ware gezegd, van alle kanten, je waande je van kinderen beroofd, maar zullen er kinderen komen, die geboren worden door water en bloed. Niet alleen door het water, maar ook door het bloed. Door de reinigende kracht van de Heer Jezus Christus. Ze zullen gedragen worden. Ze zullen elkaar meenemen. Hè? Zoals de stokbewaarder gelovig werd met zijn ganse huis. En Lydia en die in haar huis waren. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn. Dat betekent, dan zullen jullie overvloeiende blijdschap hebben, mijn volk. En uw hart zal vervaard of ruim worden. Het zal als het ware vol verbazing zijn en zeggen, wat is dat? Alles keerde zich tot ons om ons te verderven en te vernielen. Maar nu wordt de menigte der zee, de schatten van de zee, en het heer der heidenen, dat betekent hier het vermogen der heidenen,
wordt tot mij gebracht. Het wordt tot mij gekeerd. Daar komen de kamelen aan, de snelle kamelen. En dromedarissen eigenlijk, groot en kleine, van Midian en Eva. En uit Sheba en noem maar op, schapen van Kedar. Hier nu kom je verschillende namen tegen, die je ook in Genesis vindt, onder de zonen van Abraham, die hij naast Isaac gekregen heeft uit Ketura. En misschien uit anderen, want er staat de zonen der bijwijven. Maar dat weet ik niet. Maar ik bedoel, dan worden de verschillende namen genoemd, ook Midian en Heva enzovoorts in die geslachtslijst. Dat was het vleeselijk zaad van Abraham. En staat er in Genesis dat hij hun geschenken gaf, maar hij stuurde ze allemaal weg. Want hij hield rekening met het woord van God, in Isaac zal u het zaad gezegend worden. Dat is je erfgenaam, Abraham, die uit uw lendenen zal voortkomen, daar hoort Sarah bij. Dus Abraham stuurde die vleeselijke of die zonen die naar het vlees geboren zijn, waar geen bijzondere beloftes in die zin voor gegeven waren als aan Isaac, die stuurde Adam met rijke geschenken weg. Dat werden allemaal stammen, Arabische stammen, Midianieten, enzovoorts, enzovoorts. Dat kom ik nou niet in, dat is een beetje te uitgebreid om dat te noemen. Maar dat waren allemaal Semieten. Allemaal nakomelingen van Abraham. En nou zegt de Heere hier, en er zit dan ook een letterlijke troost in, dat ook van dat vleeselijk zaad, hè, niet alleen de zonen van Abraham, de zoon van Abraham. Ook niet alleen de ene zoon van Isaac, of de 12 zonen van Jacob. Maar, waar Abraham niet meer kon geven dan een groot geschenk, hij zal niet karig geweest zijn, daar betoont God hier oppermacht te zijn, om ook dat zaad, dat je zou haast zeggen, min of meer buiten de directe lijn viel. Want het waren niet de Israëlieten. Hoewel ze ongetwijfeld het teken des verbonds hebben ontvangen, het teken van de besnijdenis, dat God zegt dat hij ook van dat zaad zal toebrengen, die ver van het centrum hebben geleefd, die niet rijkhalsend uit konden zien naar de Messias die uit hun geslacht vlees en bloed zou aannemen. Maar God zal zich hun ontfermen. Dat is ook vervuld ten deel op het Pinksterfeest. En in de eeuwen die voor ons zijn, en in het heden. Het is onweerlegbaar dat er onder de Semitische volken, de Arabieren en dergelijke stammen, meer christenen zijn, meer gelovigen, dan onder het volk van de Joden op het ogenblik. En dat wordt wel eens vergeten, hè, dat er in die landen ook nog een behoorlijk aantal mensen zijn die geloven in de Zoon Gods als de Messias, de Zoon van de Vader, de Zaligmaker. Dus je ziet, dit wordt en is en zal vervuld worden. De Kedarenen, die mensen, die zullen, of uit Sheba, dat goudland, zullen ze komen met goud en wierook, en ze zullen de lof van de Heere boodschappen. En de schapen van Kedar, de Kedarenen, dat was een veehoudersvolk, bekend om schapen, die zullen ook komen en zullen zeggen, hier, voor de offerdienst. He? Voor de offerdienst is dat. Want ja, er werden wat schapen geslacht onder Israël. De rammen van Nebajot, of van de Nabateners, of Nabatane ook weer een volksgroep? Die zullen u dienen. Ze zullen met welgevallen hun rammen brengen op mijn altaar. En ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Dus zij zullen hun bijdrage leveren tot instandhouding en heerlijkmaking van het huis van God. Nou, dat kun je niet direct met historische feiten staven. Dus je voelt wel aan, misschien is zoiets wel eens gebeurd in de tijd na de ballingschap. Of tijdens de ballingschap, of wanneer dan ook. Maar ik bedoel, je kunt dat niet uit de Bijbel bewijzen. Daar kwamen Kedarenen of Midianieten enzovoort. Die kwamen daar om geschenken te brengen. Je kan denken aan het goud, wierook en mirre bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar verder staan er weinig gegevens ter beschikking. Dus om kort te zijn, betekent dat dit. Dat vorsten en volken en mensenkinderen van de allerverste landen zullen komen als ernstige aanbidders. Zij zullen door het net van het evangelie worden bijeengegaard en opgetrokken. Zij zullen, en dat gaat door, trots alle verdwazing die er is op deze wereld, moet je niet vergeten, er wordt wel eens minachtend over gedaan, dat weet ik allemaal wel, er is overal veel op aan te merken. Maar vergeet niet dat de Bijbelgenootschappen over heel de wereld, maar ook nog in ons land, dat Bijbelgenootschap dat zich waagde aan zoveel vreemde vertalingen en noem maar op en zoveel modernisme. Maar ook daarvoor zijn honderden mensen aan het werk. Dagelijks. Om nog dat woord van God te vertalen in de meest moeilijke en verst verwijderde dialecten en talen. Daar moet je niet minder over denken. Zij zeggen, hoe is het toch mogelijk in deze tijd van algemene verharding en van afkering van het evangelie, dat het wel lijkt alsof God met grote haast datgene wat nog niet in kennis gebracht werd met het evangelie, dat God met grote haast nu bezig is om die te bereiken. En dat moet doorgaan. En de Bijbel stromen bij miljoenen uit. Dan kunnen wij wel zeggen, nou ja, maar er kleeft, dat weet ik allemaal wel. Maar je moet niet de kinderen achterdenken hoor. Want God is niet van mijn vertaling afhankelijk zozeer. Dat moet je niet denken. God is niet afhankelijk van de mens. Maar God staat boven alles. Die kan een Marcus evangelietje of Johannes evangelietje in de een of andere zeer vreemde taal of dialect povertjes misschien wel vertaald, dat kan ik niet horen. Dat kan voor God genoeg zijn om ook daar de boodschap te brengen. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Zie je? En zo wordt dat altaar dan gevuld, niet met offeranden van verzoening. Want die offerande is gebracht. Maar dat altaar, op Gods altaar worden gebracht. Van alle kanten worden ze gebracht. Van alle rassen en van alle kleuren. God gaat door, even lang. En ik denk dat wij daar te klein van denken. En dat we daarom misschien ook moeite hebben met de grote woorden van de profeet. En dat wij, omdat ons verstand te klein is, wij kunnen het niet bevatten. Maar als we het zouden zien, wat er gebeurd is sinds de Pinksterdag. Toen moet toch het hoofddeel van die scharen die niemand tellen kan, moet toch in die nog geen 2000 jaren praktisch zijn binnengehaald door de Heer. En wat nog voorgaat. Dus daar moet je dan niet min over denken wat daar gebeurd is in die tijd. Wij zijn natuurlijk gebonden in het heden. En dan kun je ook nog niet ver kijken. Maar als je alles zou kunnen zien, dan zou je zeggen, oh ja, daar wordt op Gods altaar in de hemel der heerlijkheid, worden dagelijks vruchten ingezameld. uit vele landen, uit vele steden, uit vele dorpen, uit vele gehuchten, uit de gevangenissen, uit de strafkampen in Rusland en in China, overal vandaan. Elke dag wordt de schare in de hemel groter. En dan zien wij dat dan niet zo in onze directe omgeving. Elia zei ook, ik ben er alleen overgebleven. Maar nochtans, heel die voortestamentische periode. Toen was het nationaal bepaald tot Israël. Daar vergaderde God zijn meeste kinderen uit. Daarbuiten ook wel incidentele gevallen als Job en Melchizedek en anderen. Job en zijn vrienden en zo. Maar over het algemeen was het bepaald tot het volk Israël. Dus als je nou denkt dat na die tijd, toen de geest werd uitgestort, dat er toen, dat moeten er ontelbaar vele zijn. En dat gaat nog door. Gaat nog door. Elke dag, wat een gedachte trouwens, hè? Dat Gods legioen elke dag groter wordt. Je kunt zeggen, ja, de duivel ook. Ja, maar wat de duivel hebt, dat telt niet meer mee straks. Dat valt af, dat valt weg. Maar de boom die God geplant heeft, die levensbomen, die bladeren, die blijven bezig tot genezing der heidenen. En daar wordt nog iedere dag, komt er een inzameling binnen. Op ieder appel in de hemel zijn er nieuwe gezichten bijgekomen. Daar moet je niet meer over denken. Wat is dan die profetie? En historisch, en geestelijk, vol van waarheid, tot in de verre toekomst. Want dan gaat hij verder, wie zijn deze die daar komen als een wolk aangevlogen, kijken wel duiven. Oh, dat zijn de schepen, of de eilanden. Schepelingen kun je ook lezen. Eilanden, en de schepen van Tarsus, Europa, daar komen ze aan. Waar Paulus nog van spreekt, van Saulus van Tarsus. Bekende, belangrijke handelsplaats. Ja, er zal letterlijk ook wel bekeerd volk in Tarsus geweest zijn. En misschien nog wel. Maar om al die schepen te zien als een soort vlootoptocht, ik weet niet of dat je dat historisch bewijzen kunt. Of dat dat ooit gebeurd is. Maar in ieder geval is Paulus er naartoe geweest waarschijnlijk. En anderen ook. In Europa in ieder geval. Al was het dan geen vloot met schepen. Maar je moet de geest van de profetie moet je proeven. En dan zeg je, wat is de bedoeling? O, van alle kanten breekt over de zee en over alles heen. De schepelingen dragen het mee. Misschien geloven ze zelf al niks. Maar ze hebben een bijbeltje op zak of wat dan ook. En zo gaat het van alle kanten. Hier staat het allemaal in het teken van het komen tot Jeruzalem. En dat is op de Pinksterdag is dat vervuld. Maar nu staat het toch in het teken van het komen tot het geestelijk, tot het nieuw Jeruzalem. Vreemden zullen nu muren bouwen. Nou ja, dat is ook gebeurd. Vreemden hebben toestemming gegeven aan de Israëlieten om de stad en de tempel te herbouwen. Maar het is maar een zwakke uitleg. Het wil eigenlijk dit zeggen. Die er niet bij hoorden, die mogen erbij. Die worden erbij gebracht. Die komen mee. Die zetten hun schouders er mede onder en die zeggen, kom, wij gaan op naar Jeruzalem. Naar het eeuwig Jeruzalem. Mensen die geen naam en geen plaats hebben, die de geld hebben weggesmeten, die komen aan en die helpen mede om het werk van Gods kerk in stand te houden. Zo gaat het toch in de werkelijkheid. Hun koningen zelfs, die zullen u dienen. Als God het behaagt hun harten te neigen, dan moeten ze de kerk meehelpen opbouwen. Want, zegt de Heere, in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen vanwege al uw ongerechtigheden, maar in mijn welbehagen, en dat is groter dan de verbolgenheid, dat is sterker dan die kastijding, sterker dan die toorn die hij over dat volk bracht. In dat welbehagen heb ik mij over u ontfermd, en dat wilde de Heere God, en dat doet hij ook. En dan zaten er nu poorten, zullen steeds open zijn, ja. Wanneer is dat geweest, die poorten die openstaan, opdat daar ingebracht worden in Jeruzalem? Nou nee, daar ging de poort wel weer dicht s'avonds. Het is wel eens een goede tijd geweest, ook voor Jeruzalem, maar in het algemeen niet. Maar het betekent het geestelijk Sion, dat hier reeds in beginsel woont, in het Jeruzalem dat boven is. De poorten worden niet gesloten, nog desdaags, nog desnachts. En toen ik dat las, daar was ik ook blij mee. Ik denk, ja, toen zag ik daarin ook de weg. Ik weet niet welke weg de Heer met ons houdt. Dat weet ik niet. De Heer kan alles omkeren. De Heer kan alles inkorten. De Heer kan, ja, de Heer kan spreken door allerlei dingen. Wij zijn mensen van een ogenblik, van een dag, een uur, en we zijn niet meer heden rood, morgen dood. Maar het is ook niet aan ons gebonden, aan u niet en aan mij niet. En daarom dacht ik, ja, ja Heere, dat weet u, dat heb ik ook vaak aan u gevraagd. Wilt u de voet van de heidenen, de mensen die het al weten, die zeggen in de kerk, nou ja, als het echte volk er maar is, nou ja, daar zijn we blij mee, met dat echte volk, daar gaat het niet om. Maar wilt u nou ook betonen, die vervulling in ons midden wil nog van buitenaf inbrengen. Wil nou ook nog hoeren en tollenaren en heidenen en allerlei gespuis, communisten, atheïsten, als het u zou kunnen behagen tot roem van uw grote naam, al zouden de mensen de schande van spreken, maar daar hebben wij niks mee te maken. Maar als het eens mocht zijn tot roem van uw grote naam, Heere, o wat zou het groot zijn, laat dan ook de poort openstaan. Geef dan dat de kinderen van het huis niet met een benauwd of een scheef oog kijken, wat moet jij hier doen, maar dat ze eens zouden beseffen dat het een eeuwig wonder is als God die goddeloze mensen, die heidenen, al was het maar uit nieuwsgierigheid, of al was het maar om herrie te schoppen, als ze er zijn, lopen ze het gevaar, de kans, de genade, dat God een pijl afschiet in hun hart, en dat ze ook een plaats krijgen bij zonen en dochteren. Vindt u dat niet een gedachte? Dat je zegt, ja, wij zijn altijd erg beperkte mensen. Wij hebben wat dat betreft een groot stuk gezapigheid door het leven gekregen. Door ons gezapige christelijke leven heb je dat gekregen. Maar er wordt weinig over zulke dingen, ja. Och ja, weinig over gedachten. Gedacht, ja, maar je moet ook wel eens bij je eigen denken. Die mensen zien er zeker niet veel in. Als de mensen zien aan de buitenkant dat we elkaar de deur uitknuppelen, dan kunnen wij wel met een vroom gezicht zeggen, het is een wonder, en het is waar, dat weet ik wel. Het is een wonder dat we elkaar de deur niet uitslaan, maar je kan ook zeggen, het is een groot schandaal als je elkaar de deur uitslaat. Want er is er geen vreze gods voor onze ogen. Je mag elkaar gerust eens de waarheid zeggen als je denkt dat je het weet, of als je het ergens niet mee eens bent. We zijn geen poppen. Van steen of van papier. Daar loopt het, daar heb je niks mee te maken. Maar als werkelijk nijd en haat en manslag de overhand hebben, dan voel je wel aan, dan zou je haast zeggen, nou, als die hoeren en tollenaren en die heideren nog eens een keer binnenkomen, dan krijgen ze de schrik van de leven. Dan zeggen ze, oh, ik dacht dat, jongen, ja. Nee, laat maar een deurtje verder gaan. Dat is ook een groot schandaal. Dat zal de Heer ook zien en zoeken. Want vergeet niet dat in de eerste christentijd, hoe de christenen ook veracht werden, maar ze konden niks zeggen. Ze konden niks zeggen. Want die christenen, als ze ziek waren, dan, dan werden ze geholpen. Dan kwamen ze bij de pestleiders, bij de melaatsen en noem maar op. Als ze geslagen werden, begonnen ze niet terug te meppen. Het was een vreemd volk, ze hadden er een hekel aan. Ze probeerden ze in de hoek te drukken. Als mensen, ze hebben zelfs gezegd in die tijd, het zijn atheïsten. Die mensen geloven nergens meer in. Die geloven niet meer in de goden. Die geloven ook niet meer in de keizer. Ze hebben het over ene Jezus. Dat is een gevaarlijk volk. Maar velen werden door de aanschouwing, door de ervaring, door middel van Gods geest getrokken. Om ook eens te luisteren. Om ook eens te luisteren. En dat de Heer het tot zegen stelde. En dan heb ik vaak bij mezelf gezegd hoor, in de veroordeling. Wat ben je toch een nietig, niet alleen nietig, maar wat ben je toch een benauwd, hè, benepen wat dat betreft. Hè, als er eens iemand binnenkomt stappen, dan heb je dan, ja die komt niet uit onze richting, dat zou al voor het laatst zijn. Hè, als iemand geen hoed op heeft of zo, of heb een beetje verf of wat ook, of weet ik wat, ik kan het allemaal zo gauw niet noemen. Hè. Dan heb ik wel eens tegen mij gezegd, schijnheilige fariseer, hou je bek toch dicht. Hè. Want er is er niet één zo slechter bij als jij. Vraag liever aan God, als dat meisje of die jongen, hè, of als ze God nog niet kennen, of dat het God vanmorgen behagen wil. Want hij doet wat hem behaagt. Wij kunnen niks maken, maar om een pijl in het hart af te schieten, voel je? Voel je dat dat zo groot is, hè? Uw poorten zullen steeds openstaan. Ze worden dag en nacht niet gesloten. Dat wordt door Johannes in de openbaringen gezien van het nieuw Jeruzalem daarboven. Maar het is een weldaad als het hier ook een klein beetje zo is. Hè? Als de dralende er op het trapje staat, joh, kom mee. Het is maar anderhalf uur, dan ben je er weer uit. Het kost geen cent. Het kost helemaal niks, geen contributie of wat dan ook. Maar je weet het niet. Luister maar. Nou, dat vind ik nou een gezond teken. Want je hebt ook een soort godsdienst, weet je wel. Als je 2 millimeter verschil hebt, dan zitten ze met de rug naar je toe aan alle kanten te gluren. De mensen krijgen gewoon een schrik als ze zo'n kerkje binnenkomen. Want ze voelen aan alle kanten, wij horen er helemaal niet bij. We kunnen er eigenlijk niet bij. Ik geloof dat ze liever hebben dat wij maar niet komen. Nou, die mentaliteit die deugt niet. Dat is een oude Joodse, Farizeese mentaliteit. Toen ik hier kwam, heb ik dat wel voor mijn eigen ziel overwogen. Toen heb ik gevoeld, heren, wij gaan of de een of de andere kant uit. En dan bedoel ik het geen van bijen nou, dat is nou verloren of dat is nou behouden. Helemaal niet, zo bedoel ik het niet. Maar ik kwam op diverse plaatsen, evangelisaties en groepjes enzovoort. Maar de poorten waren heus niet open hoor. Die jongelui, die werden eruit gewerkt eigenlijk. Want er was niks. Geen doop en geen avondmaal en noem maar op. Zo ging dat. Daarbij een mannetje dit en een mannetje dat. En ik weet allemaal niet wat er nog meer bij kwam kijken. Maar je voelde wel aan, de poorten zijn niet open. Beslist niet. Dat, en toen heb ik voor mezelf gevoeld. Ja, als we nou op dat spoor zitten. Dan krijg je wat ik overal tegenkom. Dan kom je in een zaaltje. Zitten 15, 20, soms wat meer mensen in het zwart. Hier en daar een enkele jongeling of jonge dochter, ook een beetje aangepast. Maar niet veel. Want ja, misschien die daar een lichte regenjas aan had, die werd ook al voor bijzonder werelds aangekeken. Oh ja, wat kan mij toch schelen, ik ga maar naar een gewone kerk, zeggen ze dan. We gaan maar naar een gewone kerk. Begrijp je? Zo voelde ik dat de zaken zich toespitsen. Toen heb ik gezegd, heren, geef ons alsjeblieft ook een gewone kerk. Een gewone kerk, met gewone mensen. Wij worden van niemand onderscheiden, al onderscheiden wij wel alle dingen door Gods genade. Maar alsjeblieft, heren, dat niet. Want dan zijn we bezig om elkaar en de gemeenschap te vernielen. Dan zal er ook niks van uitgaan, of een keer een loftrompet onder het echte volk, dat er weer één bekeerd is. Maar verder niet. Ik Kijk, en dat zijn geen kleine dingen, hoor, mensen. Eerlijk naar de mens gesproken, God werkt middelijk. Dan voel je aan. Zo is het in je huishouden ook, in alle dingen. In alle dingen. Je zou of een gewoon huisgezin hebben en vragen of dat de poort open mag staan. Niet voor jouw rappen ze maat, zo bedoel ik niet in je huisgezin bij je heer en meester. Maar ik bedoel dan in de eerste plaats voor je kinderen. Voor de kinderen. Of dat je stomzinnig de zaak in elkaar slaat, de wijze van spreken. En zonder enige argumentatie. Dan zal het ook in dat huisgezin, als vader en moeder, altijd zitten te mokken. En het zijn godsdienstige mensen. En, nou ja, en er is altijd ruzie. Tussen vader en moeder, of tussen vader, moeder en de kinderen. Dat heb je dan ook nog. Daarbij is het zwaarste nog niet zwaar genoeg. Nou, de gevolgen zijn gewoon verschrikkelijk. En dan geloof ik zeker dat God zal zeggen, je hebt mijn kinderen de Moloch opgeofferd. Want wat krijg je dan? Als de poort van de kerk niet open staat, en als de poort van het huisgezin voor de kinderen niet open staat, niet tot het kwade, maar tot het normale, dan zet de duivel wel gauw genoeg 10 poorten open, hoor. Kom maar hier, joh, veel gezelliger. Wat heb je thuis? Thuis heb je geen gezelligheid. Thuis heb je niks. Niks, je hoeft nog geen spelletje te doen. Want dat kan al niet blijven. Je kan nooit eens over iets praten, over een gewoon dingetje. Altijd en altijd. Maar anders ga je uit, slaat de deur dicht. Ik heb wat gezelligers voor jou. Oh, wat is het een les. En vergeef me dat ik dat op deze manier aan de hand van dit hoofdstuk zo breedvoerig gedaan heb. Want ik kom niet verder. De tijd is nu voorbij. Wat is het toch een grote les in het leven van mensen. Hè? Om werkelijk het bijzondere uit onszelf te verliezen. En om dan in de praktijk van het leven is werkelijk te aanvaarden wie we zijn. Want dat is niet zo makkelijk. Het is onmogelijk, zou ik haast zeggen. Want ik heb 1000 smoesjes om me eigen te verontschuldigen. Dat ik zeg, ja, ik ben ertoe gebracht en ik ben, ze hebben op me tegengewerkt of zo, wijze spreken. Ik heb pas ook tegen de kinderen gezegd, als iemand, ik heb het op de grote catechisatie heb ik het gezegd, ja, als iemand zegt, bijvoorbeeld, ik nam maar een voorbeeld uit de praktijk van het leven tot lering. Als iemand zegt, ja, die is gestolen, die heeft gestolen, maar die wil geen dief wezen. Dat wil je niet. Ja, ja joh, maar kijk eens. Ik had het zo beroerd arm dat ik denk, nou ja, kan beter van de stad als van een dorp, pik mee. Dat klinkt natuurlijk wel aardig. Maar, ik wil niet een dief zijn. Ik wil alleen erkennen dat ik eens wat gepikt heb. Maar om dief te zijn. Er is iemand die bedrijft overspel. Krijgt zo'n verhaal te horen. Ja joh, maar ja. Het is mijn schuld hoor, dat wil ik goed zeggen. Maar ja, kijk eens mijn vrouw die dit. Mijn vrouw dat. Hè? Kijk eens, het is voor mij ook niet makkelijk geweest. Zo praat men. Voel je waar het over loopt. Ik wil niet zijn die ik eigenlijk ben. He? Een overspeler, een hoereerder. En dat gaat in alle delen op, daarom zei ik, het klinkt eenvoudig hoor. Je zegt worden wie je bent. He? Zeggen nou is een mens eerlijk makende genade. Maar Adam bedankt er stichtelijk voor. Dat is gewoon onze hele natuur om te zeggen ja. Ja maar ho nou. Iedereen verontschuldigt zich in alle opzichten. En dat is ook te begrijpen, het kan niet anders, want we zijn uit God gevallen om ons eigen alleen maar te bedoelen. Nou, waar blijf je dan? En toch hangt dat samen met wat ik vanavond gezegd heb. Hoe meer opdoffers dat de mens nou krijgt voor zijn eigen ziel, hè, hoe meer dat hij nou geleerd wordt wie die eigenlijk is, hè, hoe meer zal die er ook van mogen verstaan. Dat hij zegt, lieve Heer, geef me alsjeblieft wijsheid, want ik ben zo'n dwaas. Ik ben zo'n dwaas. Ik schop overal herrie en in mijn gezin en overal, want het Ik weet het ook niet, maar help me alsjeblieft, want met mij doet het niet. Je zou zeggen, dat is het begin van de goede weg. Het begin van de goede weg is, ik heb geen weg. Het begin van de waarheid is, ik ben een leugenaar. En het begin van het leven is, ik ben eigenlijk maar een dooie lummel. Want ik heb niks dat naar God vraagt en dat naar hem zoekt. Kijk, dan gaat de deur een beetje open. Uw poorten zullen openstaan. Dwing ze om in te komen. Dwing ze. Zeg, alle dingen zijn nu gereed. Ik heb gestolen. Ja, wie is gestolen heeft stelen niet meer. Kom mee. Deur is open. En jij? Ja, je wil me zeker in de gevangenis hebben. Hè? Wie hebt me verraaien? Nee, ik kom alleen maar om te vragen. Alle dingen zijn klaar mee te delen. Nou ja, verloren is het toch. Verloren is het toch, ja. Dan maar mee, daar gaan ze. Daar gaan ze in optocht. Totdat ze het licht zien van verre. Oh, wat een verwondering, hè. En dan geloof ik dat ieder voor zich, als die zegt, hé, dat is wel eens meer door iemand gezegd, ik weet niet door wie, maar ik haal het met instemming aan, als het zo gezegd is. Hé, die is er ook. En die, en die. En tenslotte, het allergrootste wonder. Ik ben er ook. In de zaal, binnen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dat is de koers van de genade. Dat is de koers van Gods gunst en van het heilige evangelie. En van de poorten die dag en nacht, straks eeuwig, maar hier ook al een beetje, dag en nacht openstaan om een antwoord te geven op de meest intense, dringende vraag. Is er nog een weg? Is er nog een doel? Is er nog uitkomst? Ja, in het bloed van onze Heere en Zaligmaker. Amen.